not in tears to bed. O God, de borst en recht mij uit de nood. De wateren zijn tot aan de vloer gekomen. Ik zing in die zwijg, ik voel mij overstromen. Ik sta te grond, ze vloeken mij te troost. Ze droeg mij moed in deze jammerstaat. Mijn keel is hees, ze is een droog ondersteken. En daar ik hopen op God, mijn toegelaat, krijg ik mijn kind. Mijn ogen zijn bezweet. Het eerste vers van Psalm 69.
Onze toeverlaat zijn of worden, opdat we aangezien mogen worden in hem, die gij verlaten hebt en die gij tegengekomen zijt, vanwege onze zonden ongerechtigheden, opdat ook in deze avonduren het door u betoond mogen worden, dat ge nog vraagt naar die naar u niet vragen, dat ge nog omziet naar die naar u niet omziet, en dat u nog gekomen is om verlorenen en ellendigen zalig te maken. Amen. Genade, vrede en barmhartigheid worden u geschonken van God de Vader, in Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. U zal voorgelezen worden uit het Evangelie van Marcus, daarvan van het 14e hoofdstuk, van vers 32 tot 44. Ik noem u Marcus 14, van vers 32 tot vers 44. Doch vooraf doen we belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof en het iegelijk spreken in zijn hart aldus.
Ik geloof in God en Vader, en almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn ontvangers van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, geleden onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, en derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zitten het ter rechterhand Gods, des Almachtige Vaders, maar waar ik komen zal om te oordelen, de levende en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, de opstanding des vlees en het eeuwige leven. Kwamen in een plaats welke naam was Gethsemane. En hij zei tot zijn discipelen: zit u neder, voordat ik gebeden zal hebben. En hij nam met zich Petrus en Jacobus en Johannes. En begon verbaasd en zeer beangst te doen. En zei tot hem: mijn ziel is geheel bezoek voor de dood niet. Blijf hier en waar. En er weinig voortgegaan zijn, dat u mij daden en pas. Zoals het mogelijk was dat de uur van hem voorbij ging. En hij zei dat, Abba Vader, alle dingen zijn mogelijk. Neem het drinkbeker van mij weg. Toch niet wat ik wil, maar wat hij wil. En hij kwam op ons en slaapte met de duif van Petrus. Simon, slaaptijd, en ik drink één uur water. Waar zijn dit, omdat er niet in de voeten komt. De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. En wij dronk ingegaan zijn in vader, sprekende dezelfde woorden. En wedergekeerd zijn de omgeving en wij dronk slapen, want hun ogen waren bezwaard. En ze wisten niet wat ze hem antwoorden zouden. En hij kwam de derde maal en zei tot hen: slaap niet voor. En dus, het is genoeg, de uur is gekomen. Je ziet, de zon des mensen wordt overgeleverd in de handen der zondaren. Laat opklappen gaan. Die mijn verhaal is naar buiten. En het komt al zijn als sprak van Judas aan, die eenmaal van de paal, en met hem een grote schade, met zwaren en stokken, de zonde van de hoge priesters en de schriftgeleerden en de ouderlingen. En die dan verliep, had een gemeente van de gezeten zeggen, die met kussen zal, die is het, krijgt hem, en lijkt hem zeker wat geven.
Willen wij trachten te bidden. Grootmachtig en volzalig God. Het is aan de avond van deze Sabbatdag dat we hier nog komen mogen. Als u gedaan had met ons naar zonde en schuld, dan hadden we hier niet eens mogen komen. Dan zou u geen enkel teken meer van uw verdraagzaamheid, goede tierenheid en langmoedigheid hoeven te betonen. Want ach, Heere, Heere, wat zijn we toch geworden te verzonden. Zulke verdorven vaten, zulke verdoemelijke schepselen, dat alleen verdiend hebben dood en hel en oordeel. En al wat we nu meer gekregen hebben dan dat, is een verbeurde weldaad. Maar och, nu smeken wij van u, laat ons niet alleen delen in uw algemene goedheid, namelijk in uw taai geduld, in die algemene verdraagzaamheid van u, want daar komt eens een einde aan. En dan zal het nog des te meer tegen ons getuigen, dat we nog zoveel weldadigheden in ons leven, ook in ons tijdelijk leven, en ook in ons godsdienstig leven gegeven hebt. Het zou ons oordeel nog kunnen verzwaren, indien we niet tot u den levenden God ons leerde wenden. En daarom vragen wij van u, laat ons samen zijn voor niemand zijn tot een oordeel, maar dat het nog zijn mocht tot een voordeel. Als u ons overlaat aan onszelf en aan ons doen en laten, dan is het zeker een oordeel. Maar als u zich met ons bemoeien wil, als u zich met ons inlaten wil, door ons aan te zien in de Heer Jezus Christus en ons toe te rekenen zijn kruisverdiensten, dan kan het preken en het luisteren, al wat we hier doen, dat kan nog tot ons eeuwig voordeel zijn. En Heere, daar wordt gij toch in verheerlijk, dat hebt ge zelf in uw getuigenis gezegd. Het belief u deze avond dat ook nog aan ons te betonen. Wil dat doen, Heere, bij degene bij wie nog nooit die betoning waarheid is geworden in hun binnenste, die nog nimmer voor u hebben in het stof leren buigen, die eigenlijk in de grond van de zaak met heel hun godsdienst nog even vijandig tegenover u staan, altijd nog met de rug naar u gekeerd en met het aangezicht naar de dingen van beneden. Want heren, zo zijn we geboren en zo zijn we getogen. U zegt het zelf in uw woord, dat we van de jeugd aan, van moeder schoot aan, kinderen des torens zijn. En heren, als we nu kinderen des torens zijn, dan wacht ons straks de eeuwige rampzaligheid, indien het zo blijft. Maar nu is dit het wonder van uw genade, dat u gekomen is naar een wereld verloren in zonde en schuld. En dat u die grote toorn, die gij naar rechtvaardig oordeel, ook op de gekenden van u had kunnen leggen, niet op hen, maar gelegd hebt op de Heere Jezus Christus. Hij bezweek daaronder, hij worstelde in zijn worm in het stof, hij kroop ter aarde, opdat zondaren zouden leren zich te kennen als een wormke Jacobs, klein en nietig in zichzelf, laagbukkend voor u en bedroefd vanwege hun zonde, maar ook ruimte zouden krijgen uit de borgtochtige gerechtigheid van de Heere Jezus Christus. Och, wat zou het groot zijn als u nog eens bij deze en geen in het hart ging werken om u de Heere te leren kennen. Al was het dan maar, zoals we vanmorgen gehoord hebben, dat ze aan de ingang van de hof van Gethsemane kwamen, al zouden ze direct nog zo ver niet komen, nog niet tot op een steenworp afstand van u. Wat is dat al groot, heren, als u een mens van dood levend maakt. Eigenlijk de grootste weldaad, de principiële beslissende weldaad die aan een mens kan gebeuren. Want heer, u zegt het toch duidelijk in uw woord, dat we niet maar half dood zijn op geestelijk gebied, zodat we nog wel iets kunnen presteren in het koninkrijk der hemelen. Nee, u zegt dat we zijn dood in de zonde en misdaden. Erger is het niet. O grote God, dat we daarvan overtuigd mochten worden, dat we verstaan mochten wat u zegt door middel van Paulus, dat we een lijk zijn geworden. Een lijk die tot ontbinding is overgegaan. Want het zijn de ontbindende machten der zonde die in ons hart en leven werken. Ook al zien we het niet, al bedekken we het, al wordt het zelfs door algemene godsdienstzin gecamoufleerd. Al is er zelfs een algemene, weerhoudende goedheid van u, dat dat niet uitbreekt naar buiten. Daar dank u zelfs voor, dat het niet naar buiten uitbreekt. Maar het verontschuldigt ons niet, en het maakt ons diep schuldig voor u. En is dit het wonder, dat u voor zulke mensen gekomen is. Gij dierbare zaligmaker, gij hebt in het stof gekropen, gij hebt uw aangezicht besmeurd met het stof van Gethsemane, opdat we door uw genade zouden leren dat gij ons verlossen wilt en kunt van bloedschulden, van vuile zonden, van hartovertredingen, van dingen die we zelfs voor de mensen niet zouden durven noemen. Want zo slecht, o God, zo zijn we die toch geworden. En daar is u de schuld niet van. Maar heren, wat is het dan groot dat u gekomen is voor zulke mensen, dat u de zulke redden en zaligen wilt, dat u naar ze om wilt zien, dat u zich aan hen bekend wilt maken en dat u ze uit de banden die ge zelf hen doet gevoelen, uit wilt redden en hun ziel zelf in de ruimte wilt stellen, uit de mate die gij goed voor u keert. Och, dat het dan nog eens zijn mocht ook voor uw volk, tot een bemoediging op de weg. U weet het wel, wij hoorden dat vanmorgen, dat ze ook een Gethsemane hebben van moeite, verdriet en van zorg. En dat ze ook een lijdensbeker voorgezet krijgen, maar dat er toch ook de zoete druppelen van uw vertroostingen zijn. Dat mogen ze toch niet ontkennen, al beleven ze wel eens dagen dat het net is alsof het niet echt geweest is. Dat ze zich nu wel eens afvragen, was dat nu van de Heere, dat mijn ziel wat ruimer werd, dat ik mijn hart voor de Heere kon uitstorten, of was dat nu van mezelf? Heren, ze weten het dikwerf niet. En ze vrezen nog dat het van hunzelf is. O grote God, geef u eens licht over uw eigen werk. Want alleen bij uw licht zien ze het licht. Bij uw licht kunnen ze ook zien of het van u dan wel van hunzelf alleen is. Wil gij dat schenken, dat licht uit uw woord en getuigenis, door de bediening van de Heilige Geest in hun harten. Och, dat ze nog eens de vingerafdrukken Gods in hun leven mochten waarnemen. En wil ze dan gedenken in welke weg ze zo geleid worden. En mocht u ook in deze avonturen, degene die wat meer geoefend zijn, genade verlenen, om niet boven hun geoefendheid uit te groeien. Geen grote mensen ermee te worden. Niet op de borst te slaan dat ze dat en dat al geleerd hebben, maar dat ze laag leren bukken in het stof. Dat ze veel mogen hebben van een heilige bekommering in het stuk der heiligmaking. Bekommerd over zichzelf te zijn, om zich nooit te beroepen op hun heiligmaking, maar veel eer de toevlucht te nemen tot die grote heiligmaker Jezus Christus en bij hem de kracht te vinden om nu na te volgen en in hun Gethsemane iets te leren van met hun wil verenigd te liggen in uw wil. Wil u dat alles schenken, Heer? Het is erg veel dat we van u vragen, maar we kunnen dat eigenlijk met minder niet doen. En het minste wat we van u vragen ligt aan onze kant verbeurd en verzonden. Maar nu is u zo groot van weldadigheid in het aangezicht van de Heer Jezus, dat u zich juist verheerlijkt in uw genade en dat uw ontferming het juist is waarin onze ziel alleen nut, baat en troost kan vinden. Gedenk die met ons niet konden opkomen. Och, u mocht ze gedenken in huis en ze geduld geven in hun lijden en hun teleurstellingen. En ze genade verlenen om ook thuis, als men toch niet op kan gaan omdat men verhinderd is, hindert u dat toch niet, heren, om ze thuis te doen ondervinden, dat ge ook weet de straat waar ze wonen, en u kent het nummer van de huis. Of u dan niet bij hun binnen zou willen komen, u zegt toch ergens, ik weet waar gij woont, al staat er dan soms de troon des Satans. Maar heren, die staat meer in ons hart dan eigenlijk nog rondom ons, dat ze daar maar aan ontdekt worden, om het bij uw troon alleen te zoeken. Wil ze genadiglijk herstellen. Heere, gedenk ons al te samen ten goede. Geef dat deze avond mag uitlopen. Niet met het zeggen, wat was die preek toch mooi. Want lieve heren, dat zegt niks. Dan is de kans nog groot dat die dominee in de hoogte gestoken wordt. Maar als ze wel mochten zeggen, we hebben de indruk gekregen dat de bediening des geestes aanwezig was in de bediening des woord. Dan wordt de geest verheerlijkt en niet de mens. En nu willen wij allemaal graag zelf verheerlijkt worden. Dominees ook, heren. Uw dienaars ook. Want zo zijn we nou, zo verdorven als dat aankomt. Maar verleen ons ook genade, dat we het eens heel goed vinden, dat u groot gemaakt wordt, al valt elk schepsel, al vallen wij er ook buiten. We smeken het van u om uw grote naam, om Christus Jezus wil. Amen. We zingen het 69e psalm en daarvan de derde vers. Psalm 69 vers 3. Beschaam door mij de stille hopen niet van hen die u, o Heer der legerscharen, verwachten. Laat geen schande wedervaren aan hen die u steeds zoeken in verdriet. Met mij verging hun hoop, o Israëls God, daar ik mijn smaad op uwentwil moet dragen. Mijn aanschijn is bedekt met schande en spot. Helaas, wat heb ik stof tot bitter klagen. Dat is Psalm 69 en daarom de derde vers.
Thank you.
Samen verder gaan met het overdenken het lijden van de Heer Jezus in Gethsemane, waar we vanmorgen mee begonnen zijn. En nu zullen we met elkaar overdenken wat u vindt in het evangelie van Marcus. En daarvan het 14e hoofdstuk. En van dat 14e hoofdstuk lees ik u voor de versen 33 en 34 en de versen 41 en 42. Ik herzeg Marcus 14, de versen 33 en 34. En daar lezen we al dus. En hij nam met zich Petrus en Jacobus en Johannes en begon verbaasd en zeer beangst te worden. En zei tot hen, mijn ziel is geheel bedroefd tot den dood toe, bid hier, blijft hier en waakt. En dan lezen we ook voor vers 41 en 42, waar we lezen, en ik kwam ten derde male en zei tot hen, slaap nu voort en rust, het is genoeg. De uur is gekomen, zie de Zoon des Mensen, wordt overgeleverd in de handen der zondaren. Sta op, laat ons gaan, ziet u mij verraad, is nabij. Tot dusver, mijn orders. Wederom dus zullen wij vanmorgen, vanavond kon het zijn, een ogenblik in Gethsemane vertoeven. Ik heb u vanmorgen gezegd, dat we de diepe verborgenheden van het lijden van de Heer Jezus Christus nooit zullen kunnen peilen. Hij die de schuld, de grote schuld, op zijn schouder nam, zoals er in de catechisme staat, de zonde tegen het ganse menselijk geslacht, niet om voor alle mensen te betalen, dat heb ik nooit in de Bijbel gelezen, maar wel was die betaling zo groot, dat als hij allen had willen redden, had hij niets meer behoeven te betalen. In die zin is de betaling, de schulddraging, absoluut afdoende. Maar de bedoeling Gods is alleen geweest, dat die hij kent, die hij van tevoren verordineerd heeft, dat die zouden delen in de vruchten van zijn schuldbetaling, van zijn verzoening. En hoorden we vanmorgen daar een weinig maar van. En vanavond is het ook maar een weinig mensen. U moet er maar op rekenen dat maar stamelen kunnen. Dat het nooit volledig kunnen doorgronden, dat ons ook past een zekere heilige bedachtzaamheid. Dat we niet curieuslijk zouden onze vaderen zeggen, de diepte Gods moeten gaan onderzoeken en ons eigenlijk stellen boven dat lijden, alsof wij dat zomaar konden ontleden. Dan zouden we hetzelfde hebben moeten lijden. Dan zou dat misschien mogelijk geweest zijn. Maar aangezien dat niet kan en gelukkig niet behoeft, hoeven we ook niet alle diepte met elkaar na te gaan. In een zeker opzicht blijven we, als we in Gethsemane mogen komen, altijd een beetje aan de oppervlakte. Maar dat hindert niet, als we maar klaar en eenvoudig u mede mogen delen wat dat lijden van de Heer Jezus in Gethsemane inhield. Ik heb u gezegd, ben vanmorgen weer begonnen, we zetten dat nu voor. We zullen een viertal gedachten met elkaar erover denken omtrent dat lijden. We letten ten eerste op de borg die bedroefd is tot den dood toe. Ten tweede letten we op de zoon die versterkt werd door een engel. Ten derde op het lam dat zijn bloed stortte op aarde. En ten vierde op de held die zijn vijand moedig tegentrad. Wij zullen dus deze vier gedachten eenvoudig met elkander overdenken. En u wordt hier gezegd in de schrift. En hij begon verbaasd en zeer beangst te worden. Let er wel op, elk woord heeft zijn betekenis. Er staat niet, hij was beangst, maar hij begon dat te worden. Was hij dan voor die tijd nooit beangst? In een zekere zin wel. Was hij voor die tijd nooit bedroefd? Zeker. Hoe bedroefd was hij zelfs dat zijn discipelen hem niet begrepen, dat zijn moeder hem niet begreep, dat Judas hem verriet. Was hij voor die tijd niet beangst? In een zekere zin was hij altijd, van het uur van zijn ontvangenis, onder de toorn van de Almachtige. Maar dat was maar indirect. Dat was niet rechtstreeks tegen hem. Maar dat begint nu rechtstreeks te komen. Nu keert de rechter van hemel en aarde, die bij hem zal zoeken de schuld der zijnen, die keert zich rechtstreeks tegen hem. Dat is voor de Heer Jezus geweest een nieuw element in de goddelijke openbaring van de gerechtigheid Gods. En dan is Jezus Christus, naar zijn menselijke natuur gesproken, dat begrijpt u, verbaasd. Verbaasd dat het zo zal gaan en dat het zo zal moeten. Let er wel op. We hebben het vanmorgen nog gehoord. Hij zegt niet, ik wil dat niet. Maar ook zijn wil moet hier waar, als het ware, de gewilligheid ligt bij hem op de punt van de naal. Hier moet zijn wil ingewonnen. En wordt ingewonnen door de bekwaammaking van de Heilige Geest die altijd bij hem geweest is. En waarvan we lezen dat hij gehoorzaamheid geleerd heeft door de bekwaammaking, door de zalving van de Geest. En u zegt in mijn ziel is zeer bedroefd daarover. Tot ben dood toe. Ik denk hier alweer, dat kan ik er nooit af laten te denken, aan de droefheid der kinderen Gods, mijn ouders. Die kennen ook droefheid. Die leren iets van Psalm 116. Ik lag gekneld in banden van gedood, waar de angst de helm alle troon deed missen. Ik was benauwd en ik vond die droefenissen. Dat is geen slaafse benauwdheid. En dat is geen slaafse droefheid. Maar dat noemen de ouderen wel eens een evangelische droefheid. Daar willen ze mee zeggen. Een droefheid die ze niet van God afvoert, maar een droefheid die ze naar God brengt, mijn ouders. Maar nu moet je aan de borg denken. Die heeft Psalm 116 ook beleefd. Hij is zelf de auteur van Psalm 116. De dichter van Psalm 116 heeft door Christus geest gesproken, zegt Petrus ergens. En dat is bij al die messiaanse psalmen. En nu is Christus zelf daarin geweest. Christus zelf heeft gezegd, ik ben benauwd. Christus zelf heeft gezegd, daar dood en hel mee aangrijzen. Dat heeft hij in de diepste diepte meegemaakt. Diezelfde psalm, in de diepste graaf. En daarom, omdat hij dat als borg heeft meegemaakt, daarom is de droefheid van Gods kinderen, zoals die bezongen wordt in Psalm 116, eigenlijk een vrucht van Jezus' droefheid. Daarom is ook zijn droefheid tot den dood. Bij u, kind des Heren, een droefheid tot het leven. Dat is opmerkelijk. Bij hem tot de dood. Hij gaat straks in de dood. Bij u tot het leven. En daarom moogt gij, als de Heren het geeft, ook zeggen. Ik was uitgeteerd, maar hij zag op me neder. Keer mijn ziel tot uw rust te weder. Kent u daar wat van? Het zijn toch dingen die de Heren als een volk leert. De ene meer, dat weet ik, en de andere minder. Maar helemaal vreemd blijven ze daar niet van. Hier is dus een borgtochtelijke droefheid die uw droefheid verslond. Wil u dat goed onthouden? U zou nooit enige zoetigheid, enige zaligheid, zelfs in die droefheid gehad hebben, als Jezus niet eerst borgtochtelijk bedroefd was geweest. Want ik heb wel eens iemand horen zeggen, ja dominee, het was wel erg. En toch zou ik die droefheid wel eens weer terug willen hebben. Ik zeg ja. Ja, zei hij, er was toch een zekere zoetheid in. Hij had het erover over een dorptoestand. Het leek nou eens een dorptijd, zei die man, dat klinkt het niet meer. Maar toen was het toch zo slecht niet. Hoe kwam dat nou dat er zelfs in die droefheid zoetheid was? Dat kwam van Jezus, die geen zoetheid in die droefheid had. Dat is erg geweest. En dat hij nu juist door zijn borgtochtelijke droefheid het zo maakt dat je toch wel eens tijd hebt, kind van God. Voor alles te zover vandaan is, bij mij ook soms, en bij u ook denk ik, dat je zegt, was ik nog maar weer zo bedoeld, zo onder God blijven, zo verenigd, zo mijn schuld voor God beleid, zo te proeven en te smaken, dat God ondanks alles een grote God van grote goede dienen is. Dat zijn toch zalige tijden, kent u die? Maar we gaan verder. Want hier klinkt in de nacht van Gethsemane een stem in den hof van de olijven. Dat is een stem die ook eens geklonken heeft in de hof van Adam, Eden. Hier is het hetzelfde als God in de hof van Eden zegt, waar zijt gij? Dat zegt God ook in deze olijvenhof, waar zijt gij? Dat zegt hij hier tot de tweede Adam. De discipelen horen die stem vanzelf niet, maar Christus heeft die stem gehoord, waar zijt gij? En dat was de vraag, dat was de dagvaardiging. Van de rechter van hemel en aarde. Adam kreeg ook die dagvaardering, maar hij onttrok zich eraan. Dat deed hij door vijgenbladen te hechten, zichzelf te verontschuldigen en zijn vrouw liefst de schuld te geven. Wel ja, maar de tweede Adam, die kan zich aan die dagvaardiging niet ontrekken. Die krijgt hem thuisgestuurd, die krijgt hem zijn ziel mee nodig. Die mag zich daar niet aan ontrekken. Die moet verschijnen voor de grote rechter van hemel en aarde. Want hij moet immers de schuld betalen die de eerste Adam en jij in hem gemaakt hebt. En voor hem is er geen helper. Voor Adam was er een helper. Dat was deze borg. Voor Hiskia is er een helper. Als hij zegt, wees gij mijn borg. Voor Job is er een helper. Als hij wijst dat er bij God een borg is. Voor hem is niets. Hij zal het zelf helemaal moeten doen. Hij kan geen appel aantekenen tegen het rechtvaardig vonnis dat God op zijn ziel gelegd heeft. Mijn hoorders, dat is nu juist zo erg en dat is voor hem zo erg. Want indien u enigermate in uw conscientie overtuigd wordt dat u tegen al de geboden Gods gezondigd hebt en geen derzelve gehouden hebt, als die dan gegeven mag worden om op hem te zien, want weet u wat wel eens moeilijk is voor een ziel? Als een mens in zijn ziel een dagvaardiging van boven krijgt, van de rechter van hemel en aarde, dan wil hij die toch nog ontlopen. Dan zegt hij zoals ergens staat, heb geduld met mij, dan zal ik u alles betalen. Dat probeerde Hiskia nog. Als de Heere zegt, hij zult sterven, dan zegt Hiskia nog, Heere, gedenk er toch aan, dat ik altijd oprecht geweest ben, en godzalig voor uw aangezicht gewandeld heb. En dan zegt de rechter van hemel en aarde, dat is overgebleken, niets. Die geeft er geen antwoord op. Die zegt niet ja, niet nee. Omdat Hiskia zou leren uitroepen, wees gij mijn borg. Nu kan het gebeuren dat hier een mens zit, die dat op zich aanvoelt komen, dat hij met Gods recht ook te doen krijgt, naar de mate die God goedkeurt hoor. Ik ga nooit maten stellen, moet je op elkaar niet doen. En die dan toch zegt, och, als ik nog eens binnenkom, en als ik nog eens vragen kom, en als ik nog eens goed wist hoe God me opgezocht had, weet ik ook al niet meer, zegt hij dan. En als de Heer wat geduld met me had, want ik bedoel het toch zo goed. Ik zou toch zo graag volmaakt leven zelfs. Misschien zou dat nog helpen, al dat willen en dat begeren. En dat is toch een voorrecht, als u dat alles verliezen mocht. Maar dat u zich dan onvoorwaardelijk in uw gemoedsleven, in uw conscientie bestelt, aan die rechter over wilt geven. Want dat is zo groot. Dan ontsluit de Heer het wenend oog van zo'n mens die God toevalt. Ook zeker voor die grote voldoener, voor die grote pleitverzorger, voor die grote helper, voor die advocaat Jezus Christus, die geen advocaat had, die alleen de pers moest treden, die alleen de verlossing teweeg moest brengen. Want voorwaar, voor zover gij deze weldaad, zegt de catechismus terecht, geloven moogt met uw hart, voor zover geniet ge de troost, dat Christus borgt toch, ook in Gethsemane, dat het uw enige hoop en uw enige troost in leven en sterven is. Voor zover gij dat door de Heere geloven moogt. De ene mag dat verder geloven dan de ander. Dan is de ene niet meer gerechtvaardigd dan de ene dan de ander. Maar de ene heeft er meer troost. Want die troost daalt en stijgt naarmate het geloof dat daarin werkzaam is openbaar wordt. We gaan verder. Onze tweede gedachte is, de zoon die versterkt wordt door een engel. En van hem werd gezien, staat er, een engel die hem versterkte. In de nacht van zijn geboorte waren er vele engelen die uit de hemel kwamen en God de lof zongen. In de woestijn der verzoeking waren er ook meerdere engelen, want daar staat de engelen dienden hem. Maar thans zendt de Vader maar één engel. De Vader zelf komt niet. Waarom komt de Vader niet? Omdat eerst volbracht moet worden eis van het door den mens verbroken werkverbond. Wat eerst volbracht moet worden, al het lijden en het sterven, wat nodig was tot afbetaling van de zonde. En daarom komt de Vader niet. En u zendt hier een engel, mijn hoorders. Dat is eigenlijk iets vernederends geweest voor de Heer Jezus in Gethsemane. Laat het maar eens nagaan. De engelen zijn ook gekomen toen hij in de woestijn was. U weet het wel, bij die driedelige verzoeking. En als Jezus dan telkens zegt, daar staat geschreven, dan lezen we, en ten laatste verliet de Satan hem in de woestijn. Nou staat er dan bij, voor een tijd. Dan niet voor een tijd. Maar nu acht de boze het geschikt om weder te keren. Om tot Christus in te keren. En dat is iets vernederends. En daar krijgt hij nou een engel voor die hem daartegen versterken moet. Nee. In de woestijn dienden de engelen. Dat wil dus zeggen dat ze zijn mindere waren. Maar hier is het andersom. Hier versterken ze hem. Hier is hij de mindere dan de engelen. Hier is hij een weinig minder geworden dan de engelen, zegt Psalm 8. Hij, die grote zoon des mensen, om door de engelen versterkt te worden. Dus de zoon was zo zwak. De zoon was zo, als het ware, vernederd. Begon zo vernietigd te worden, dat de geschapen engel hem versterken moest. Het leek wel of de troongeest de meerdere was van de Heer der engelen. Denk u dat in. Hij is toch aller engelen Heer. En nu wordt hij zo vernederd dat hij zich moet laten dienen. Sterker nog, dat hij zich moet laten troosten, moet laten sterken door een engel. Door een geschapen engel. Dat is een vernedering. Meer nog, diezelfde zoon, die zaligmaker, die betuigde eens dat een miljoen engelen ten dienste konden staan als ze dat helpen wilden. Maar thans, hoeveel staan er nu ten dienste? Hij heeft eigenlijk geen enkel engel. Want de Vader zendt hem een engel. Maar op het ogenblik is zijn zeggenschap over de engelen uitgewist geworden. Zo laag is hij onder het oordeel gekomen dat hij werkelijk niet als Heer der engelen meer kon optreden. Maar dat hij in de grond van de zaak de engelen als zijn gebieders kreeg. Wat een vernedering, mijn hoorns, heb je het wel eens ingedacht. Denk je dat de zeven in? Tussen haakjes, maar je ook wel eens indenken hoe zwaar we gezondigd hebben dat dat nodig was. Hè. Dat hij zo verlaagd werd. En toch is het waar dat ze zelfs die engelen, die ene engel die tot hem komt, dat die tot hem komt om hem te versterken. Maar zou u denken dat hij weer versterkt heeft, mijn hoorns? Gelooft u niet met mij dat hij versterkt heeft met een boodschap van den Vader? En dat is opmerkelijk dat dat een engel doet. De discipelen hadden hem moeten versterken, heb ik vanmorgen gezegd. Door te waken. Konden ze niet, deden ze niet. Goed. En voor die discipelen was al dat leiden tot zaligheid. Voor die engelen en voor die één engel was het niet tot zaligheid. Eigenlijk stonden ze er buiten. En die er nou buiten staat, en waarvoor hij niet hoeft te lijden, die gaat hem nu versterken. Dat is eigenlijk een beschamende les voor u en voor mij. Dat het engelen versterken en dat wij het niet doen. Dat we het nog niet doen. Dat we op dat gebied het eigenlijk moesten doen in de leidende gang van de Heer Jezus. En dat we het niet doen, dat is schamend voor ons. Maar tegelijkertijd zit ook in dat versterken van de engel iets van den Vader uit den hemel. Want die engel kwam zo niet uit eigen initiatief. Die zei zomaar niet tegen zijn medeengelen: kom, ik ga eens naar Gethsemane en ik ga eens zien hoe het daar gaat met de zoon des mensen, met de engelen Heer. Die is gezonden van den Vader, al was het er maar één. En dan bracht hij over de groeten van de Vader, de boodschap van de Vader, de toeknik van de Vader, een handdruk van den Vader. Opmerkelijk nog eens, zijn bruidkerk versterkt hem niet. En die engel doet het wel. En dat is beschamend voor u en is beschamend voor mij. Maar voor hem is deze les erin dat hij ook de kerk niet nodig heeft. Dat dat goed onthouden in ons. Hij is een zaligmaker die behoeft niet gediend te worden van de kerk. Want er staat duidelijk in de schrift: ik ben niet gekomen om gediend te worden, maar ik ben gekomen om te dienen. Zo laag buigt die grote zaligmaker zich nu onder de kerk als het erop aankomt. Want als er van dienen sprake is bij de kerk, dan zal ten tienen uit dankbaarheid moeten zijn. En nog eens schuldvergiffenis, anders is nog niets. Maar nu is hij het die zich daaronder buigt. Maar nu is dit zo'n grote bemoediging voor de kinderen van God. Dat die Vader in den hemel hij een engel zendt om de zoon te sterken in zijn zware strijd. Dat die vader nog boodschappen zendt van de hemel. Hebt u wel eens een boodschap uit de hemel, hè? Dat bedoel ik niet mee, hoor, dat u een hoorbare stem hoorde, of dat u een engel zag, wees voorzichtig. Want we moeten o zo voorzichtig zijn dat u niet doorvindt. Maar hebt u door geest en woord, uit dit bekende woord, ik noem maar iets, door geest en woord, als een boodschap uit de hemel. Dat hoeft heus niet een mooie tekst te zijn, lieve mensen. Zie je misschien wel eens naar uit, heb ik ook wel eens gedaan, in moeilijke dagen. Ik heb de Bijbel wel eens doorgebladerd, om het nog niet eens een tekst kon vinden die op mijn toestand paste. En ik vond er geen een. Het is ook niet eens nodig. En toch kan de Heer door de indrukselen van zijn geest en woord leiding geven. En dan kan het gebeuren dat diezelfde God u een boodschap zendt van boven. Nou voelt u in uw hart, nu zegt God wat tot mij. En daar kan ik me niet aan onttrekken en dat mag ik niet en dat wil ik ook niet. Is dat niet groot als hij dat doet? Is niet groot, want dat behoeft God niet te doen. Het is toch zeker waar dat u en ik moeten zeggen dat we het niet verdiend hebben dat de hemel ooit opengaat voor ons. Als ons hele leven zouden moeten wandelen met al onze levensraadselen, die zijn er zoveel. Hoe ouder je wordt, hoe meer raadselen, mensen. Als we heel ons leven zouden moeten wandelen met al onze levensraadselen onder een gesloten hemel. Met dan. Dan weet God nog wel. Want hij is heel niet verplicht onze raadselen op te lossen. En op onze vragen een antwoord te geven. Maar waar hij nou niet toe verplicht is, dat doet hij. Dat doet hij nu nog. Nu is het nog diezelfde God. Die een handdruk geeft aan zijn volk. Als ze bedroefd ter neder zitten. Dat is een God, mijn hoorders. Waarvan zij soms denken dat hij hun begeven en verlaten heeft. Die ze toespreekt. En die zegt, ik ben er nog. Heb je dat ook wel eens in je leven meegemaakt? Dat je er niet uit kon komen. Misschien uit levensomstandigheden niet. Uit zinsconflicten niet. Uit o zoveel dingen niet. Uit je eigen bestaan niet. En dat je toch eigenlijk niet wist hoe het moest. En dat er toch een levendige indruk in je ziel kwam. Dat God in zijn woord zegt. Wat dacht je nu dat ik er niet meer was? En dan is het zo goed, mensen. Al zijn al de omstandigheden even beroerd gebleven. Al zijn al de moeite even erg gebleven. Al wordt er geen raadsel voor je opgelost. Als God je de indruk geeft. Ik ben er nog. Dan is het je zo genoeg dat je zegt, dank je lieve heren, dat u er tenminste nog is. Dan is alles goed. Kijk, dat is versterking van boven. Dat is een grote zaak. En dat brieft de Heer weer tijden te doen in dat Gethsemane dat wij moeten bewandelen. Een boodschap, een groet, een handdruk van de hemel. Een goede tierende gedachte van God. Heb je wel eens goed van God gedacht, mensen? Oh, zegt hij, oh ja, toen ik denk altijd goed van God. Nou, is de hoop, ik niet helaas, wat waar was hoor. Maar heb je wel eens goed van God gedacht dat hij het moeilijk heeft? Heb je wel eens gewandeld op een moeilijke weg, op een kruisweg, op een weg vol tegenspoed en een zwijgend God boven je? Heb je zo'n weg wel eens bewandeld? God zweeg. En er kwamen allerlei vragen in je hart, die kreeg geen antwoord. Wat dacht je dan bij die weg gemakkelijk bewandeld? Lijkt er niet op. Dan zullen we maar niet zeggen wat er dan allemaal in mensen omgaat. Maar nu is dat groot. Als u zo'n weg moet bewandelen. Dat u een keer goed van God denkt. Dan kan het gebeuren. Dat er zo'n omkeer in je zielsbeleving plaats heeft op zo'n ogenblik. Je hebt misschien voor die tijd gedacht. Dat God toch wel tamelijk hard tegen je handelde. Dat hij wel een beetje anders had kunnen doen. Dat wel een beetje te warm wordt. En dan keert het heel onder de God. Dat u toch mild met moest toch mogelijk dat u nog zo groot van goede tierenheid is. Dat is goed van God, denken mijn moeders. Dat is geen kleine zaak. Want dan zegt de Heer, ik let op u. Gij gaat mij ter harte. Ik sterk u door de rechterhand mijn gerechtigheid. En weet u wat de mens dan zegt? Die zijn bestaan heeft leren kennen. En hij mag eens goed van God denken, midden in zijn ellende soms. Weet je wat zo'n mens dan zegt? O God, hoe kan dat nou toch bij zo heen? Want dan gevoel je pas recht wat een verkeerd mens je bij tijden bent. heeft een opstandeling in je binnenste, hebben de mensen het gelukkig niet gemerkt. Dat voel je dan pas recht, hoor. Dan word je pas schuldenaar. Dan zeg je, hoe kan dat nou? Dat gij toch nog zo groot van goedertierenheid is. Ja, dat is wat. God schijnbaar tegen. Alles tegen. Misschien de mensen ook tegen. Alles. Met jezelf in de war. En dan te zeggen, hoe kan dat nou? En dat de gevoelen dat u zo groot van goedertierenheid is. Dan geeft deze tekst de verklaring. En van hem werd gezien een engel die hem versterkte. Dan is het die Jezus die versterkt moest worden, die door zijn borgtocht u gaat versterken. En zo komen we tot een andere gedachte. Als we ook letten op het lam dat zijn bloed stort op het stof van Gethsemane. En u staat er niet waar dat hij zijn bloed stortte op Gethsemane. Toen hij daar bad, toen hij zoals vanmorgen gezegd had, niet knielde alleen, maar in de stof lag zoals een worm in de stof kluift. Psalm 22, zo staat het duidelijk in het Grieks. Dat in de stof kroop. Hij lag vlak op de grond met zijn aangezicht. En toen leekte zijn bloed van op de aarde. Over dat bloedzweet is al heel wat geredeneerd. Men heeft er de medici bijgeroepen en hebben gezegd dat was een soort trombose. Kan, want in het Grieks staat hier een woord, tromboi, dat betekent dikke doppelbloed. Daar komt ook het woord van trombose vandaan. Maar laat nog die medici er maar over denken, zo ze willen. Toen hij daar bad, toen hij zoals vanmorgen gezegd had, niet knielde alleen, maar in de stof lag, zoals een worm in de stof kluift. Psalm 22, zo staat het duidelijk in het Grieks. Dat in de stof kroop. Hij lag vlak op de grond met zijn aangezicht. En toen leekte zijn bloed van op de aarde. Over dat bloedzwee is al heel wat geredeneerd. Men heeft er de medici bijgeroepen en hebben gezegd dat was een soort trombose. Kan, want in het Grieks staat hier een woord, tromboi, dat betekent dikke doppelbloed. Daar komt ook het woord van trombose vandaan. Maar laat nog die medici er maar over denken zoals ze willen, dat is niet het voornaamste. Voor ons is het voornaamste, hij deed werkelijk druppelend bloed op aarde storten. Hoeveel maal is het bloed van Jezus gestort, gemeente? 3 keer. Bij de besnijdenis, in Gethsemane en op Golgotha. Maar toch is het niet altijd gelijk geweest. De eerste bloedstorting geschiedde door een mens, door het scherpe mes der besnijdenis dat Jozef in zijn hand had. En de laatste bloedstorting geschiedde door de mensen, door de beulen, door de geestelslagen, door de speerwonden, door de doornenkroon op zijn hoofd. En deze bloedstorting, die middenste mijn hoorders, die geschiedde niet door een mens. Er is geen enkel wapen nog dat drijft in zijn vlees, in zijn beenderen, in zijn voeten of wat ook. Er is nog geen mens die hem slaat met geestelslagen. Hier wordt hij niet geslagen door een mens. Wat gebeurt hier dan? Hier komt het bloed van binnenuit zonder de middelijke oorzaak van daad van een mens. Hier stort hij zijn bloed. Deed die andere keer ook vrijwillig. Zo rechtstreeks, mijn woorden. Dus niet één der mensen is hierbij. Maar hij doet het zelf uit zichzelf. Hij is zo benauwd. Hij is zo bedroefd. Dat zijn bloed leekt op de aarde. En wat is nu de troost, mijn hoorders, voor de kerk van de Heer Jezus, dat hij zijn bloed gaf. Dat bloed van binnenuit kwam. Dat we daarin bijzonder de vrijwilligheid zien. Maar ook de diepte van zijn lijden. Wat is de troost nou? Ik zal u eerst zeggen wat Calvijn zegt. En dan zal ik u zeggen wat Teling zegt. Calvijn zegt. Doordat Christus zijn bloed op aarde stortte, werd het door onze zonden vervloekte aarde weer vruchtbaar gemaakt. Hij zegt, als Jezus dat niet gedaan had, als niet als borg zijn bloed daar niet leken in stof van het zemen, dat er geen plantje vergroeid zijn, geen grasvliegen. Dat komt ook in zijn algemene en zijn bijzondere genade. Dat hebben we aan de bloedstorting van Christus te danken. En daarom zegt hij ook, dat bloed, hij zegt het dat plastisch, maar het is niet verkeerd. Hij zegt, dat bloed van de Heer Jezus, dat was de bemesting ter aarde. Mijn inziens in dat goed, geloof ik toch dat er nog een rijkere vertroosting is. En die vertolkt Teling. Heb je dat nog gehoord, dominee in Middelburg geweest, de 16e eeuw. Hij zegt Christus, liggend in het stof van Gethsemane, terwijl het bloedzweet op de aarde ligt. Dus Christus zichzelf besmeurend met het kwalijk riekend bloedzweet, zich besmeurend met het stof van de grond. Dat is de zaak. En waartoe zegt Teling deze diepe versmaafheid en vernedering voor Christus? Terecht zegt hij, het zou voor een gewoon mens al verschrikkelijk zijn, als die zo op de grond lag en zo dat bloedzweet, dat kwalijk riekend bloedzweet, als dat op die grond ligt en dat besmeurt zijn gelaat, dan zou je zeggen wat een vernedering is dat. En waarom dat nu bij Christus, zegt hij? Waartoe die diepe vernedering? Dan zegt hij, opdat zondaren, die zichzelf besmeurd hebben met bloedschuld, met zonde op zonde, zondaren die in de grond van de zaak verdorven zijn, van de hoofdschedel tot de voetzool, opdat die zondaren die dat leren verstaan, zouden gewassen worden en gereinigd en vernieuwd in het bloedzweet van de Heer Jezus op Golgotha. Gemeente, hebt u daar ook al eens iets van leren verstaan voor je eigen zielenleven? En dan weten we dat, en dat hij zegt dit en dat, en zegt dat, allemaal in de woord. Maar weet je het zelf ook? Is je oog daar alles voor geopend geworden? Heb je in de ontdekking van uw vuile hartezonde, want die zijn verschrikkelijk gehoord, uw hartezonde, dat is het ergste dat je het ziet. Onze vaders spraken van borgen oerslund, de moderne psychologie spreekt van hetgeen dat onder de bodem van het bewustzijn leeft, want daar leven we ook. En daar zijn die verborgen roerselen. En heb je daar nu wel eens mee te doen gekregen. En als u dan daarmee te doen krijgt, een oog mocht krijgen op de Heer Jezus in zijn bloedstorten en in Gethsemane, is dat niet zalig? Is dat niet hoopgevend? Geeft u dat niet weer moed in uw leven? Want dit deed geen mensen aan. Hier kwamen geen soldaten bij te pas. Dit deed hij zichzelf aan. En dat moest hij zich aandoen, wil niet volkomen zaligmaker zijn. En in deze bloedstorting werd dat bezweekte gelaat van de middelaar zo bevuild dat afzichtelijk was voor der mensen oog. En zeker schrijver zegt, dat geloof ik ook. Hij zegt, degene die verloren gaan en die hun lichaam ook terug zullen krijgen bij de opstanding, daar staat van dat die lichamen zullen zijn tot afgrijzen, vreselijker. Denk er maar eens aan, jonge mensen. Misschien bromt je wel eens een beetje te veel met je mooie lichaam. Als je niet tot God bekeerd wordt, worden ze tot afgrijzen. Nu, zegt die schrijver, een Engelse schrijver, die zegt, dat heeft Jezus Christus ondergaan. Want hij moest dat dragen, wat eens de verdoemde in de hel zullen dragen. Of dat de zijne er niet zouden dragen. En daarom, zegt hij, hoe verschrikkelijk het ook is, moest dat dierbare gelaat van de zalen zo besmeurd worden, dat het tot afgrijzen was. Omdat zij dat ontgaan zou, dat zij de Heere zouden dienen en eeuwig zouden leven. Zeg eens, wordt die Christus u dan dierbaar, die schoonste mensenkinderen? Ook met dat in het stof liggend geluid, met dat met bloed en zweet besmeurde geluid. Van Lotenstein heeft eens gezegd, o Heere Jezus, het gaat me toch nimmer uit de zin. Het heeft uw bloed gekost. Zelfs in het stof van Gethsemane. En dat neemt mijn hart niet volkomen in. Daar leef ik uit. Daar predik ik op. Daar vat ik weer moed om verder te gaan. Komt geliefde, laten we dan wat van zingen van dergelijke dingen. Psalm 32, vers 3 en 4. 32, vers 3 en 4. Ik beken aan uw Heer oprecht mijn zonden. Verborg geen kwaad dat in me werd gevonden. Maar ik beleed na ernstig overleg mijn boze daad. Gij naamt die gunstig weg. Die zal tot u het ieder van de vromen in vinden stijgt. Met ootmoed smekend komen. Een zee van ramp moog met haar golven slaan. Hoe hoog ze gaat, ze raakt hem zelfs niet aan. Gij zijt mij Heer ter schuilplaats in gevaren. Ge zult me op een oudheid trouw bewaren. Omringt me daar gemeen ruimte stelt met blij gezang. Dat mijn verlossing uit. Mijn leer zal u o mens naar recht doen handelen. En wijs nu de weg die ge zult wandelen. Ik zal u trouw verzellen met mijn raad, terwijl mijn oog op u gevestigd staat. Psalm 32, vers 3 en vers 4. Er is nog één gedachte die we met elkaar zullen overdenken. Dat is onze laatste. En wel over de held die zijn vijand moedig tegemoet treedt. We lezen in Psalm 110. Hij zal onderweg uit de beek drinken. En daarna zal hij hoofd omhoog heffen. Het is de engel die hem als het ware uit de beek deed drinken. Op last des vaders. En die hem sterkt. En die hem moed geeft om verder te gaan. Hebt u er wel bij stilgestaan dat dit de derde maal was. Dat Jezus bij zijn discipelen kwam en hen slapende vond. En dat hij nou toch niet bevangen wordt door een zekere teleurstelling of moedeloosheid. Nu staat Jezus daarboven. Het is alsof Jezus nu niet meer zo nodig heeft in die eenzaamheid, de gemeenzaamheid van zijn discipelen. En u zegt, hij slaapt nu voort. Maar nu is het opmerkelijk. Direct erop zegt hij, kom laat ons gaan. Dat schijnt toch een tegenstelling te zijn als tegen iemand zegt, slaap nou maar voort. En meteen, kom, we zullen gaan. Dat is toch een tegenstelling. Verschil van gedachten over. Verschil van lezing ook. Er zijn er die zeggen, als Jezus zegt, slaap nu maar voort, dat het eigenlijk een heilige ironie is geweest. Dat Jezus zegt, ik heb nu het niet meer nodig dat je medelijden hebt. Want ik mocht weer een held worden door de boodschap die ik van de Vader gekregen heb. Dat kan het zijn. Maar er is een andere vertaling, waarvan ik ook niet durf zeggen dat ze niet goed is hoor. En dan staat er eigenlijk, slaapt ge nog? Slaapt ge de derde keer nog? Nog eens, dat is een andere vertaling. Maar ik zeg niet dat die bepaald niet goed is. Uit het Grieks is het niet direct op te maken om het een boven het andere te kiezen. Och, dat zijn dingen waar we met te veel over moeten vechten. Want dan komen we al in de gezichterij waar ik niet van hou. Houdt u de oude vertaling, is goed. En wilt u deze? Dit is ook niet de nieuwe vertaling. Want in de nieuwe vertaling hebben ze de gewone gedachten van de Statenbijbel gehouden. Er is niks tegen dat ze die houden. Als ze wat meer moeten houden, denk ik de nieuwe vertaling. Maar hoe het zij, de Heer Jezus Christus, die zegt, of slaapt ge nu nog? Of hij zegt, slaap nou maar voor. Ik heb nog niet meer nodig, gesteund. Maar sta toch op. Maar duidelijk laat toch de Heer uitkomen. Dat we wel zijn lijden verergerd hebben. Maar dat we hem totaal niet helpen kunnen. Het is ook nu genoeg. De worm uit het stof wordt weer een man. Al blijft hij de man van smarten, mijn hoofd. En nu Christus als een held weer optreedt, nu moeten de discipelen daar niet blijven liggen slapen. Dat is zijner en dat is hunner niet goed. Dat is onwaardig, deze houding. Ze moeten met hem meegaan, achter de Heer Jezus, de vijand tegemoet. Ja, nou dat weten we. De vijand tegemoet, dat weten we. Ze gaan allemaal op de vlucht. Dan is er nog een jongeling in het lijnbaar. U weet wel, de zoon van Maria, die woont in een huis in het Gethsemane. Komt s'nachts uit bed, gaat mee, wil zien wat er gebeurt. En dan willen ze een grijpvruchtje op weg. Zelfs die troost mocht de Heer Jezus niet eens hebben. Dat er een nieuwe discipel bij kwam die niet vluchtte. Dat was nog een soort nieuweling, zo'n jonge man, hè. Zo zeggen, als die maar met Jezus meegaat, ging ook niet mee. En toch, hij zegt, ga met me mee. En toch gaan ze eigenlijk niet met hem mee. Petrus gaat zelfs heel ver achteraan lopen. Want als je met Jezus mee wil, lieve mensen, hè, als het waar is, dan volg je één stap achter hem. Maar Petrus bleef heel achteraan en kwam tenslotte in de zaal van Caiaphas terecht, dat weet u niet. Maar strijdgenoten. Misschien hebt ge wel eens gezongen dat bekende lied, wat toch van grote betekenis is. Het leven is geen vrede al hier. Het is geen wapenstilstand daar, maar het is de kruisbarrier tot in Gods handen te dragen. Ik hoop dat u het meerdere malen gezongen hebt en dat u het ook hebt mogen beleven. Toch zult u ook met mij eens zijn dat ge uit en van uzelf zijt en blijft door het vlees zwakke, moedeloze strijders. En dan moet u soms zeggen, Heere, wat die discipelen deden in de hof. Toen Jezus zei, kom, laat ons van hier gaan. Dus ga met me mee. En dat de discipelen dat niet gedaan hebben. Dat ze me allemaal in de rug in steek gelaten hebben. En dan moet ik met schaamte bekennen, Heere, dat ik me precies op die mensen geleid. Precies.
dat ik dus een deserteur ben, ja. Een deserteur, student. Hebt u wel eens last van gehad? Heeft het u als tranen geworden? Kijk, lieve mensen, dat kunnen we elkaar zo goed zeggen. Ik heb wel eens mensen ontmoet die met een lachend gelaat of zeiden. Dominee, voor ons komt er toch niks terecht, hè? Nou, dan sneed me dat toch door de ziel. Dan dacht ik, man, voel je er nog wel een greintje van? Want het is waar dat er van ons niets terecht komt, van al ons werk niet. Maar wat voelen we daar wel? Wat geloven we daar nu van? Want je kunt ook nog elkaar napraten. Dat is heel gevaarlijk. Maar als je het nou recht gevoelt, lieve mensen, dat je een deserteur bent tegenover het werk van de Heer Jezus, een deserteur in zijn koninkrijk, dan weet je geen raad op die ogenblikken. Dan valt je ergens op je knieën. En dan smeet je om vergeving. En of de Heer het is anders je mocht leren. Om niet te deserteren. En kijk, die mensen weten daarvan. Smartes hebben over hun deserteurschap. Maar door het geloof. Ziende op de worm die weer een man werd. Kan het toch gebeuren. Dat u zoveel kracht. En lust. En moed krijgt. Dat gezegd verwonnen. Dus nedergelegen. Overwonnen. Verwonnen zal ik toch overwinnen. Ik zal in hem meer dan overwinnaar zijn. Gemeente, we vertoefden dus voor de tweede keer vandaag in de hof van Gethsemane. Ik heb vanmorgen gezegd, als de mensen daar naartoe gaan en Gethsemane bezoeken, dan nemen ze graag een blaadje mee dat ze plukken van een van die oude olijfbomen. Ze bewaren dat, ze leggen het in de Bijbel of wat ze ook doen. Een dankbare herinnering dat ze geweest er zijn. Maar nou een vraag aan u. Wat neemt u vandaag mee? Hé, dominee, meenemen. Ja, wat neemt u mee uit de kerk? Een enkel olijfblad zegt enerzijds hoe verschrikkelijk vergezonderd werd. Hoe diep gevallen zijn. Dat Christus in die hof, waarin een olijfblad is, bloed en zweet heeft gegeven. Ongetwijfeld wil ik niet zeggen dat de Heer altijd zo'n mens lijkt. Ik zeg ook niet dat dat de eerste ervaring altijd is bij een mens die de Heer leert zoeken. Ik heb u dat wel eens neergezet. God kan wel door louter liefde mens inwinnen voor zijn wegen. Dan vraagt hij dat aan Salomons niet en aan u niet en aan de mensen die doen. Dat is die vrije. Maar dit is toch zekerlijk waar. Vroeg of laat zullen ook zij, waar ik het vanmorgen over had, die maar aan de ingang van de hof stonden, heb u verteld dat dat geestelijk was, dat nog niet te kunnen worden verlaten. Maar vroeg of laat zullen die mensen ook wel verder in die hof komen. Vroeg of laat zullen ze ook ontdekken dat ze maar afzichtelijke, vuile, verdoemelijke aardwormen zijn. En dan pas, als ze dat leren, wat wordt Christus, die daar als een worm in het stof kruipt, wat wordt u dierbaar en beminnelijk. Dan pas is de plaats op de verloosting van haar hoofd. Die zegt, o wormke Jacobs, ik denk aan u, ik vergeet u niet. Mijn orders, want deze in het stof liggende Jezus, die wil u niet afwijzen. Wanneer u tot hem komt, met rouw des hart, hoe lang ge gezondigd moet hebben, hoe zwaar ge gezondigd hebt. De discipelen hebben vanmorgen gehoord, die sliepen niet in uit onverschilligheid. Maar wat hebben wij dikwerf geslapen in onverschilligheid? Al de tijd dat we God niet zochten, deden we niet anders dan slapen. En nadat we God leerden zoeken, vielen we geestelijk gesproken 100 maal bij de zaak in slaap. En moest de Heer en tot zijn volk, en tot die niet zijn volk zeggen, ontwaakt gij die slaap en staat op uit de doden en Christus zal over u liggen. En u gelooft het kind van God, zeker dat Christus in die hof geweest is, voor al de zijnen. Maar nou komt de vraag. Die vraagt zo'nzelfde mens. Maar zou die nou voor mij wel gekomen zijn? Is die voor mij wel gekomen? Mag ik die vraag doen? Zeker. Want de genade is niet universeel, maar particulier. Dus dat mag je gerust vragen. Maar dat is de grote vraag. Waar kom je met die vraag terecht? Want de duivel gelooft graag dat u die vraag maar nooit doet. Dat heb ik u vanmorgen al gezegd. Die heeft o zo gedaan, dat hij zegt, ja natuurlijk, voor alle godsdienstige mensen, en ik ben nog zelfs rechtzinnig ook nog, ga graag naar de kerk, voor mij is die wel gekomen. Dat heeft de duivel graag. Hij denkt, ziezo, die slaapt, die heb ik in slaap gezien. Ik hoop dat God hier op de waarde. Maar anderzijds, kan het toch ook gebeuren, als in uw hart die vraag komt, is die voor mij wel in Gethsemane geweest. Dat de boze direct ertussen komt. En zegt, wat dacht je nou, jongen? Of meisje, dat hij daar voor jou geweest is. Dan was je zoon niet en zus niet. Of wat denkt je, man en vrouw, dat de Heer Jezus daar voor jou in de stof heeft gekropen? Moet je zomaar niet geloven, hoor. Nee, dat kan voor jou niet zijn. En dat is van de duivel, ziet u. Ook kan het zijn dat u toe gaat geven aan het ongeloof van het hart. Want het ongeloof, dat wil ons altijd van die bloedzwetende borg afhelpen. Dat wil ons altijd afdrijven van de troon der genade. En dan zou ik zeggen, geef de duivel toch geen gehoor, bekommerde en bezwaarde van hart in ons midden. Geef het ongeloof geen gehoor, want u komt er geen stap verder mee. Zijn bloed in Gethsemane kwam van binnenuit. En dat is om ook u, die van binnen zo bedorven zijt, en die dat steeds meer gaat ontdekken, in het begin misschien, dat hindert niks, maar later zeker wel, dat om u, die van binnen bedorven zijt, te redden, te zaligen en te heiligen. Laat ook uw eigen werk, om uzelf geschikt te maken voor de Heer Jezus, dat willen we soms ook zo graag doen, in allerlei zielswendingen en zielsneigingen, dan gaan we het onszelf eens heel moeilijk maken. Dan horen we, is dit, hoe diep die en die erdoor moest op geestelijk gebied. En weet je wat je doet? Mag ik er zelf een toon. Dan ga je op je knieën liggen en dan zeg je, lieve heren, wil u ook als die man mij gaan leiden? Alsof dat moet. Want dan heb je zo'n achting voor zo'n eikenboende gerechtigheid die zo diep geleid is, dat je gaat de heren vragen, doe het ook zo. U mocht wel vragen, bekeer me zo schouw die bollen. Maar je moet wel nooit één persoon op het oog nemen. Om je de Heer als het ware voor te stellen als model. De Heer, dat is nou het model. En daar zou ik nou zo ook nog bekeerd worden. Dan ga ik de Heer de wet stellen. En dat mag toch ook niet. Doe dat niet. Dus tracht dus ook niet zelf een weg uit te denken. Want dan is de oude Adam daar heimelijk in aan het woord. Om langs de weg van het verbroken werkverbod niet te krijgen. En is een bezoek van Gethsemane geen vreemde zaak voor u? Hebt ge door een oog des geloofs wel eens op die leidende borg mogen zien? Hij die de olijvenpers alleen heeft getreden. En moogt ge dus niet ontkennen dat ge ook weet van zo'n olijfblaadje mee te nemen? Wel nu, we gaan straks naar huis. We gaan de werkweek weer in. Met al zijn verleiding voor onze jongelui. Maar ook met al zijn zorg voor onze jongelui. Met al de vragen die hun hart komen. Met de zorgen voor de ouderen. Maar nu doe ik u toch een vraag. Zou u ook zo'n olijfbladje mee willen nemen? Door het leven. Als u op kantoor zit. Als u op de schoolbanken zit. Als u achter het stuur zit van uw auto. Als u druk bezig is in de tuin of in de kassen. En moeder, als u bezig is met de was. Als u moet kijken of alles goed gaat. Of met uw kinderen. Zou je dan graag zo'n olijfblaadje mee willen hebben? Want dat kan. Dat kan wel. Kan gebeuren dat u dat juist meekrijgt. Kan zelfs een goddelijk cadeau zijn als het er aan komt. Als u zich herinneren mag wat ge vandaag gehoord en gezien hebt. En u zijn de meesten onder ons, waaronder ook ik behoor, niet in de gelegenheid geweest en zullen er misschien nooit komen om een reis naar Palestina te ondernemen. We zullen nooit de hof van Gethsemane zien. Spijt me wel eens dat me dat niet overkomen is, dat ik dat niet heb meegemaakt. Maar dit is zeker waar. Indien de Heer ons verwaarde onder onze gewone arbeid, in de gewone werkweek, met deze dingen werkzaam te zijn, en door geest en woord, als het ware in onze gedachten, geleid te worden, ook door de hof van Gethsemane, dan zal dat zoveel beslag op ons leggen. En dan zal dat zoveel uitwerken in ons harten. Dat we zeker door zijn genade, ja, wat worden we dan? Van een warme man? Nee, mijn oren. Dat heb ik gedacht. Hoe meer gedaden, dacht ik in mijn jonge jaren, hoe groter ik zou worden, dan werd ik van een warme man. Maar ik zal u nu zeggen hoe het toch gaat. Dan vergissen we ons deerlijk. Maar juist, naarmate we meer genade krijgen, diepere inleiding, ook in het werk van de borg Jezus Christus, dan zullen we door zijn goedheid zo'n afgeplukt blaadje krijgen. En dan worden we juist van een man een worm. Wel nu, vraag u zelf af. Hebt u ook reeds een afgeplukt olijfblad gekregen? Is u dat ook de beurt gevallen? Voorwaar, dan is u in de hof met Jezus geweest. Amen.
Trouwe God, we zeggen de naam uw goedheid dank. Dat u een oud man nog in de gelegenheid stelt om uw woord te brengen. Wil het gebrekkige genadiglijk wegnemen. Hetgeen niet was naar de mening van uw geest. Want die is ook maar een mens die niet volmaakt weken kan. Wil u dat genadiglijk verzoenen. En wat er goed in was als vruchtbaar slip doen beklijven op de akker van ons hart. Omdat het dat mogen nalaten in de week. Dat we zo'n lijfblad nog eens mee mochten nemen in onze herinnering. Want dan is er zoveel te herinneren, ja zeker, aan onze zonden en vervloeken. Maar ook aan uw genade en eeuwige zondaarsliefde. Pas u deze dingen nog toe in onze harten. En gedenk ons er ten goede ook in deze dagen, in deze lijdensweken. Om daarmee vervuld te zijn. Om daardoor nader aan u verbonden te worden. Om daardoor, juist van een man, een worm te worden. Troost te leren kennen, o wormke Jacobs, gij zijt van mij niet vergeten. Amen. We zingen uit Psalm 138, het derde vers. Psalm 138, vers 3. Dan zingen zij in God verblijd, aan hem gewijd, thans Heere wegen, want groot is Heeren heerlijkheid. Zijn majesteit en top gestegen. Hij slaat toch schoon oneindig hoog op hen het oog, die nederig knielen. Maar ziet van ver met gramschap aan, de ijdele waan der trotse zielen. Psalm 138, het derde vers. Verhef uw harten tot God en ontvang de zegen des Heeren. De genade van den Heere Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders, de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes, zij en blijven met u allen. Amen.